Het thema waar we over nadenken vanmorgen is: hoe spreekt God tot zijn kinderen? Ik ga er meer over zeggen straks. Maar ik denk dat het voor een ieder van ons een actueel thema is. Misschien zeg je wel eens, of hoor je in je omgeving: God zegt tegen mij dat ik de Bijbelschool moet gaan doen. Nou, volgend jaar zitten we vol. Ik heb het al begrepen. Nee. Of God zegt tegen mij dat ik moet gaan verhuizen of wat dan ook. Of God heeft me laten zien dat ik verkering aan jou moet vragen. Het zijn nogal woorden om dat zo te zeggen. Kun je dan nog nee zeggen? Poeh. Mag het dan nog uitgaan? Je voelt wel een beetje aan, als je zulke woorden gebruikt, dan neem je best wel iets in de mond. Het is best wel groot om dat op die manier te zeggen. Ik zeg niet dat we dat niet kunnen of mogen doen, maar je claimt daar een soort van wel iets mee. Of God heeft ons bij elkaar gebracht. Ik denk dat als je trouwt, dat iedereen dat zal zeggen en ervaren. Toch zijn er ook mensen die uit elkaar gaan. Of als je Gods stem of Gods leiding ervaart, kun je er dan ook naast zitten? Ik denk, als zou ik die vraag aan jullie stellen en jullie zouden met elkaar gaan praten, dat we heel de ochtend kunnen vullen. Kun je er ook naast zitten? Nou, wat gaan we doen vanmorgen? Het eerste uur gaan we vooral nadenken van: wat zegt God in de Bijbel? Hoe zien we in de Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, dat God spreekt tot zijn volk, tot zijn kinderen, tot individuen en tot groepen? In Oude Testament en Nieuwe Testament. Dus eigenlijk is het eerste uur vooral ook een beetje Bijbelstudie. Gaan jullie met elkaar doen, maar dat gaan we ook als groep doen, in het geheel. We hebben pauze. En het tweede uur gaan we dat wat meer naar ons toe trekken. Wat dichterbij brengen. Hoe doet God dat nou in ons persoonlijk leven, in jouw leven, in mijn leven? Wat voor richtlijnen, wat voor adviezen, wat voor valkuilen hebben we daarin? Even goed voor de achtergrond, voor de tweedejaarsstudenten. Vorig jaar, ik denk ergens in mei, toen heeft Arjan Baan hier gesproken over het thema: hoe vind ik Gods wil of Gods stem verstaan? En begin van dit jaar heeft Bert van Maaswaal op het startweekend, misschien weten jullie dat nog wel, Bert had 4 gouden tips, hè, volgens mij. Maar begin van dit studiejaar heeft Bert van Maaswaal gesproken over het verlossingsverhaal van de Bijbel. En eigenlijk de les van vanmorgen, die ligt daar een beetje tussenin. Dus het gaat niet expliciet over Gods stem verstaan, Gods wil, heeft daar wel mee te maken, maar het zit een beetje tussen die twee in. Het heeft soms ook enige overlap. God is een sprekende God. Ik denk dat we dat allemaal zullen erkennen en ook zullen ervaren. God spreekt. God verlangt naar gemeenschap. Dat zien we al binnen de drie eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Die hebben gemeenschap, die hebben omgang, die hebben contact met elkaar. Maar God verlangt dat ook met ons, met jou en met mij. En de manier waarop hij dat doet, is door te spreken. Door te spreken. Door uit te reiken. Dit zien we de hele Bijbel door. In Genesis begint daar al mee. En God zei, met de schepping. Alle scheppingsdagen, dat begint met de woorden: en God zei, laat er licht zijn. En God zei, laat er, en ga maar door. Dus de Bijbel begint gelijk met het spreken van God. Ook tot de mens. Als de zondeval heeft plaatsgevonden, is het eerste wat God doet, dat lezen we in Genesis 3. En God zei: Adam, waar ben je? God spreekt en hij zoekt de relatie. God zegt niet: Adam, wat heb je gedaan? Maar hij zoekt de persoon: Adam, waar ben je? Johannes 10, een bekende tekst, die zegt: mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. Dus daar zegt Jezus eigenlijk al, hij impliceert van: ik ben de herder, mijn kinderen, de gelovigen, zijn mijn schapen. Hij zegt: ik ken ze en zij horen mijn stem En het gevolg van het horen van de stem van God is dat we God gaan volgen. Die herder die roept. Een tekst uit Korinthe, 1 Korinthe 1 vers 9. Er staat, God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. We zijn geroepen tot gemeenschap, tot intimiteit, tot koinonia, nauwe verbondenheid met Jezus. Het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk, gaat ook over het spreken van God. De geest en de bruid zeggen, kom, kom. Dat vind ik zo'n mooi woord. Ik heb eens een keer een preek gehoord over dit woord. En het thema van die preek was het meest geduldige woord in de Bijbel. Het meest geduldige woord in de Bijbel is kom. God nodigt uit altijd tot iedereen, elke dag weer, om te komen, te nemen en te drinken. Nou, hoe spreekt God tot zijn kinderen in de Bijbel? Wat zien we? Zomaar even wat namen die ik even langs laat komen. We zien dat bij Adam, hebben we net genoemd. We zien dat bij Abraham, Genesis 12, Genesis 17. We zien dat bij Mozes, is een heel bekend persoon. Die sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Ik heb er best wel over nagedacht de laatste weken. God, Mozes hoort dan zomaar de stem van God uit die brandende braambos, maar ook tijdens de woestijnreis. Zo vaak. Hanna, die zo verdrietig is dat ze geen kinderen heeft. En die gaat dan naar de tempel en die ligt daar op haar knieën te bidden. Hoe spreekt God tot Hanna? Iemand?
Door Eli.
Heel goed, door Eli. Ja, dat gaan we ook zien vandaag. Dat God heel vaak ook andere mensen gebruikt. God spreekt tot Hanna door Eli. Ze ligt daar op haar knieën, ze hoort geen stem van God. Maar God gebruikt Eli. Samuel, vind ik zo'n mooi voorbeeld ook. Die jonge jongen. Die daar in de tempel is. En die ligt daar op zijn bed. En die hoort die stem. En hij loopt naar Eli toe, want hij wist het niet. Hij kende de stem van God nog niet. Zie je hem daar? Dan vertelt hij tegen Eli wat de Heer aan hem verteld heeft. Of Elia. De profeet Elia. Jesaja. Die ook zoveel woorden van God heeft ontvangen. Om weer door te geven aan het volk. En het volk Israël. Nieuwe Testament. Maria. Een hele eenvoudige, gewone jonge dame. Hoe spreekt God tegen Maria? Heel goed, door een engel, ja. Opvallend is, dat gaan we nog wel zien straks, dat in het Nieuwe Testament, maar vooral ook in de periode rondom de geboorte van de Heer Jezus, dat God heel vaak iets tegen mensen zegt door engelen of door dromen. Heel goed, ja. Engelen en dromen. Dat zie je heel vaak, de eerste Bijbelboeken van de evangelie rondom de geboorte van de Heer Jezus, heel vaak engelen en dromen. Jozef heeft behoorlijk wat dromen gehad. Een engel in een droom, of gewoon een droom. Dat God tegen hem zegt, Jozef, ga naar Egypte. Jozef, doe dit. Het volk Israël. Of Petrus. Petrus leefde met de Heer Jezus. Paulus leefde niet gelijktijdig met de Heer Jezus. Maar ik denk dat we kunnen zeggen, zoals bijvoorbeeld Mozes of Elia in het Oude Testament. God heel veel tegen hen gesproken heeft. Zo zien we dat in het Nieuwe Testament ook bij Paulus. Dat hij echt bijzondere visioenen en openbaringen kreeg van God. Ook de gemeente in Handelingen. Gemeente in Efeze. Enzovoort. Wat gaan we doen? Ik klik het even door. Bij al die namen die ik net heb genoemd, die personen, heb ik wat bijbelteksten genoteerd. Mijn PowerPoint wil niet helemaal. Oh ja, nou goed, daar gaat het beter. Ook niet helemaal lekker, maar dat geeft niet. Wat we gaan doen, is jullie maken groepjes van 3 of 4 personen. Dan kies je per groepje, of je doet de eerste 4 hier van het Oude Testament, dus Adam tot Hanna, of je doet Samuel tot het volk Israël, of Nieuw Testament, de eerste 3 of de laatste 3. Dus je hebt 4 opties waaruit je kunt kiezen. En van die Bijbelgedeelte, in die Bijbelgedeeltes ga je kijken hoe God spreekt tot die personen of tot die groep. En dat schrijf je op. Dus maak groepjes van 3 of 4 personen, draai even naar elkaar toe. Maak een keuze welke je gaat doen. Zoek dat op, lees dat met elkaar, schrijf het op. Dan koppelen we dat over 10 minuutjes terug. Ja, je krijgt nog ongeveer 10 minuutjes de tijd. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie hebben gevonden. Wie had allemaal die Adam tot Hanna? Welke groepjes hadden die dat allemaal? Daar, daar, daar een paar. Oké, heel goed, mooi. Adam, hoe sprak God tot Adam? Wie? Wat?
Heel direct eigenlijk.
Heel direct. Wat zeg je?
Dat God hem opzocht.
Ja, precies. God zocht hem op, heel direct. Ja, ja. Andere, nog aanvullingen?
God geeft
een duidelijk een bevel. En het, wat was dat bevel?
Dat wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en de wervaar. Eerst over de vissen van de zee en ook de kevervogels in de lucht.
Ja, ja, precies. Heel helder en duidelijk. Ik zag daar nog een vinger ergens van iemand. Ja?
Ja, je leeft na de rol dat God dat ze dan eigenlijk vervuld zijn met vrees. Dat spreekt God ook. Net zo machtig als daarvoor, alleen van die van dat het een andere stem
voor. Je zegt na de zondeval, dan is er vrees, angst bij Adam en Eva. En wat voor verschil zie je dan?
Ja, God roept nog steeds direct.
Ja.
Nee, ik ben het net aan het antwoorden op de vrees.
Ja, ja.
Hij spreekt eigenlijk tot beide.
Ja.
Adam die antwoord is.
Ja. Ja. God blijft spreken, hè? Voor de zondeval, na de zondeval. Laat het even tot je indringen. Doorwerken. God blijft spreken. Ook als je gezondigd hebt. God blijft spreken. Zoeken en kloppen. Mooi. Abraham. Hoe sprak God tot Abraham? Wie?
Direct.
Direct. Van man tot man. Ja. Ja. Abraham, ga uit je land. Ja. Kijk omhoog. Tel de sterren. Mozes. Hoe sprak God tot Mozes? Enigszins op afstand.
Vind ik dan als je vanuit de struik ziet, vanuit de dode struik, vanuit heilige grond, dus het is een afstand.
Ja.
En als je dat vergelijkt met de kruisgang, dat die dat juist wegbrengt van.
Wat zeg je als je dat vergelijkt met?
Op de kruis. Als je dan draagt hij door de doorn, dan wordt hij hier weten gesmeten. Dan is die afstand weer weg.
Ja, ja, ja.
Zie ik eigenlijk een voorgang bij je hebt de heilige grond natuurlijk, wat straks in de tempel ook is.
Ja. Ja. Ja, die heiligheid brengt geen afstand meer.
Nee.
Eigenlijk is het dat. Ja.
Van de torenstruik, vanuit de landstruik, er is afstand.
Ja.
Draagt die torenstruik en er is afstand.
Ja. Ja, precies. Andere? Mozes?
Ja, ik denk dat het helemaal terug te schrijven. In
brand,
het zit in brand en niet verteerd. En Mozes moet uit zijn vloer getrokken. En dan is het
gezien. Ja. Precies. Eigenlijk trekt God de aandacht van Mozes met die struik die brandt, maar gewoon gaaf blijft. En opeens die stem. Schoenen van je voeten. Ja. Ja. Nog meer over Mozes? Nee? Hanna. Hoe spreekt God tot Hanna? Wie?
Via Eli.
Ja, precies, via Eli. God spreekt tot Hanna, die verdrietige vrouw, die zo haar hart uitstort voor de Heere in wanhoop, in tranen, in verdriet en zich eigenlijk aan God vastklemt, gebruikt God de priester Eli, die haar eigenlijk eerst helemaal verkeerd begrijpt, maar wel woorden van God spreekt. Je zult een zoon krijgen. God zal je de verlangens vervullen. Ja. Samuel. Welke groepjes hadden het tweede gedeelte Oude Testament? Ik zie daar vingers. Jullie hebben het onderling afgesproken dat je het goed hebt verdeeld zeker. Dat is heel goed. Samuel. Hoe spreekt God tot Samuel? Wie? Een visioen?
Maar hij blijft roepen totdat hij zijn stem verstaat.
Ja. Je zegt God blijft roepen totdat Samuel de stem verstaat. Dat is mooi, ja. Mooi. Wie nog meer? Samuel. Ja?
Persoon voor persoon. God kwam langs en bleef daar staan. En hij liep hem. Dus hij bleef daar staan. God, dus God als persoon. Ja, ik weet niet hoe ik dat helemaal vond.
Ja, ja.
En er staat ook later, maar hij bleef in silo verschijnen.
Ja, ja. Ja, als je dat leest, heel de geschiedenis rondom Eli, Hanna, Samuel. Dus dat je kunt daar heel veel leren. Je zou eigenlijk over dat gedeelte al een hele bijbelstudie kunnen doen over het spreken van God. Dan staat er ook natuurlijk in die gedeelte, het woord van God was schaars in die dagen. Aan de ene kant zie je zonde bij Eli en zijn zonen Hofni en Pinaas. En God begint met een jong persoon opnieuw. En God begint eigenlijk zijn woord aan hem te openbaren. Het is natuurlijk eigenlijk heel beschamend dat Eli het woord van God moet horen via zo'n jonge jongen als Samuel. Dat Eli tegen Samuel zegt van, joh, als God tot jou gesproken heeft, kom dan naar mij toe. Dat is heel beschamend voor Eli eigenlijk. En ook de woorden van oordeel die Samuel dan moet spreken, die God aan hem geeft. Ja. Iemand nog over Samuel?
Over Eli eigenlijk. Eli. Ik dacht of Eli wist wat Hanna gebeden had. Dat hij antwoordt, nadat Hanna dus uitgesproken heeft dat ze verdriet heeft en dat ze dat het voorgaande zeg maar. En dan zegt Eli, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt.
Ja.
En daar verder niks over.
Je vraagt je af of Eli heeft gehoord wat Hanna heeft gebeden.
Ja, of hij wist wat Hanna...
Bad,
zeg maar.
Ik denk het niet. Ik denk het niet, want ze lag daar op haar knieën. En hij natuurlijk het eerste wat Eli denkt, die vrouw is dronken. Dus het was misschien een beetje verdrietig, onsamenhangend, warrig. Dus ik denk niet dat Eli dat heeft gehoord. Ik denk echt dat het iets van God is geweest, dat Eli dat tegen Hanna heeft gesproken.
Dus hij wist eigenlijk ook helemaal niet, waarschijnlijk later. Ja, later komt Hanna natuurlijk bij.
Ja, ja.
Komt dit misschien pas eigenlijk, zeg maar, dat het...
Dat ze daarvoor heeft gebeden, ja. Ja, zeker. Ik denk niet dat Eli dat wist, nee. Nee, dat staat er niet. Nee. Ja?
Ook over Eli. Eli laat ook aan Samuel zien dat het de stem van God is.
Ja, vind ik mooi. Ja. Mooi dat je het zegt. Je zegt, Eli laat aan Samuel zien dat het de stem van God is. Want Samuel dacht natuurlijk, Eli roept mij. Hij hoorde een stem, hij kon het niet plaatsen. En bij de derde keer zegt Eli van, joh, dat is God. Ja, heel mooi. Spreek, heren, want uw dienstknecht luistert, zegt hij dan. Ja, mooi. Elia. Hoe spreekt God tegen Elia? Ja.
Rechtstreeks.
Rechtstreeks.
Nou, heel mooi is dat je nu het tweede gedeelte van de laatste ziet. Dat het echt onweer is.
Ja.
Ja. In de wind, daar is God niet in. Op het moment dat het stil wordt, dan spreekt God.
Ja.
Op het stil te spreken.
Ja. Op het moment dat het stil wordt, dan spreekt God. Ja. Voor mij is er net een nieuw lied uit van Sela, zag ik langskomen volgens mij. Dat gaat hierover, in de stilte. Ja, God spreekt in de stilte. Ja, precies. Iemand anders?
Er ontstaat ook echt een dialoog. De Heer spreekt, de Heer reageert, dan spreekt God weer. Hij krijgt een opdracht en op dit moment spreekt God.
Ja. Ze spreken met elkaar, een dialoog. Het is niet alleen dat God spreekt tegen Elia, maar ze reageren op elkaar. Dat is interactie eigenlijk. Ja. Dat zie je ook bij Abraham, Mozes en heel veel mensen in het Oude Testament. Hè. God spreekt echt met hen, zoals wij met elkaar spreken. Ja. Ja. Jeremia. Hoe spreekt God tot Jeremia? Wie heeft daar iets gevonden? Ja?
Ja, dan denk ik ook een gesprek te zijn als net over hadden. En dat God ook fysiek lijkt te zijn. Ziet vers 9, toen stak de Heer zijn hand uit en raakte mijn mond aan.
Ja, ja. Er komt inderdaad iets fysieks. Ja. God steekt zijn hand uit en raakt je mond aan. Ja. Ja. Ja, bijzonder. Hoe spreekt God tot het volk Israël? Wie heeft daar wat gevonden?
Oudste, en dan alleen als de geest op hen is. Dus er staat ook dat als de geest niet meer op die oudste is, die aangewezen zijn, dat ze dan ook niet meer profiteerden.
Ja, je zegt God spreekt tot het volk Israël via de oudste. Als de geest op hen is, is die geest er niet meer, dan niet meer op die manier. En waar lees je dat zo, of waar zie je dat zo?
In de
ja, precies. Specifiek als de geest op hen is, dan spreekt God tot hen. Ja, Iemand anders daar iets over gevonden?
Nou, het Nieuwe Testament.
Ja, het volk Israël, die denkt al snel aan het Oude Testament.
Ja.
Vers 1.
Ja.
Die zegt natuurlijk dat God heeft voormaal door de tijd heen door zijn profeten tegen volk gesproken, maar in de laatste dagen heeft hij door zijn zoon gesproken.
Ja. Ja.
Jezus stond in het midden van het volk Israël.
Ja. Zeker, ja. En vandaag te midden van ons, ja. Zeker, ja. Die tekst komt nog vaak terug vandaag. Een hele belangrijke kerntekst, ja. Ja. Iemand anders nog? Hoe spreekt God door het volk Israël? Nou, wat we hier eigenlijk zien is vooral ook door de leiders. En de leiders die het of mondeling spreken of ook opschrijven, hè. Opschrijven en dan als het ware voorlezen of het komt. We kennen de wet, de geschriften, de profeten, de eerste 5 boeken van Mozes. Eigenlijk is dat ook de manier. Als ze het beloofde land binnengaan, dan wordt de wet van God, dat lezen we in Deuteronomium. Die woorden van God worden eigenlijk opnieuw weer voorgelezen, ingeprent bij het volk Israël. Dat is ook hoe God sprak toen destijds tot de Israëlieten. Maria, hoe spreekt God tot Maria? Wie? Een engel. Een engel, ja. Dat is wat, hè? Ben je misschien bezig om je toekomstige huis met je schoon te maken en in te richten? Of wat ze aan het doen was en ineens staat daar een engel. Ja. Vaak, het valt op als je dat leest, wat zijn vaak de eerste woorden die zo'n engel spreekt? Vrees niet, hè? Wees niet bevreesd. God kent ons. We schrikken, wees niet bevreesd. Of vrede zij u. De Israëlieten. Hoe spreekt God tot het volk Israël, de Israëlieten? In die gedeeltes. Via Johannes de Doper, ja. Wie had nog meer deze verzen uitgezocht? Ik zie niets. Kijk. Oh, daarachter nog. Kijk, daarachter nog. Hoe spreekt God tot Petrus? Daarachter jullie, iemand? Ja, ja, de God die een visioen geeft. In Handelingen 10 zien we dat, hè? God geeft een visioen en spreekt tot Petrus. Ja. In het andere gedeelte, in Galaten? Wie? Niet opgezocht.
Bestraffing door Paulus heen.
Bestraffing door Paulus heen, ja. Dat is best een heel aangrijpend gedeelte. Staat nog wel in een brief ook, in de Bijbel. Dat Petrus als het ware huichelt in de gemeente van Galaten en Paulus die bestraft hem openlijk. Dus God gebruikt Paulus, zijn broeder, om Petrus terecht te wijzen. Niet alleen is dat fysiek gebeurd, maar het is ook opgeschreven door Paulus. Eigenlijk om het evangelie zuiver te houden. Dat er niet nog werken of andere dingen bijkomen of insluipen. Ja. Goed, het laatste blokje. Wie had die? Daar een paar. Hoe spreekt God op Paulus?
Visioen.
Een visioen.
En door de geest.
En door de geest. En wat zegt, wat wordt er gezegd in dat visioen? Weet je
dat? Macedonisch man.
Ja.
Kom over en help.
Precies, ja. Ja. Kom over naar Macedonië en help ons. En door de geest, zeg je. Ja, hè? Dat is een opvallend gedeelte. De geest van God verhinderde hun het woord te spreken. Ja, de geest van God liet het hun niet toe. In Handelingen 16 zie je dat een aantal keer terugkomen. Ja. Ja?
Dus wij spraken dat nog even over. Maar wat Paul gaat dan hebben, dat de Heilige Geest het verhinderde.
Ja.
Dat mogen we ook zien als bij ons als soms deuren gesloten worden of juist geopend worden.
Ja. Ja, ja, ja. Kijk, als je dat gedeelte bestudeert in Handelingen 16, de geest van God verhinderde hun of liet het hun niet toe, dan staat er niet expliciet hoe dat plaatsvond. Maar ik denk dat we dat best wel breed kunnen trekken. God kan op allerlei manieren iets onvrede in het hart geven, aan de binnenkant of aan de buitenkant bepaalde wegen die we willen gaan, als het ware dat daar deuren dicht blijven. God werkt daar echt doorheen. Dat gaan we ook straks zien in het tweede uur. God werkt daar echt doorheen, ja. Er is een gezegde wat zegt, als God een deur sluit, opent hij een venster. Eigenlijk zien we dat hier gebeuren. De ene deur gaat dicht en het andere luik gaat open. Soms gaat die gelijk open, soms moet je een tijdje wachten. Dat kan ook. Soms moet je heel lang wachten. Dat kan ook. Gemeente in Handelingen.
Hoe...
Wat zeg je? Ja, de gemeente in Handelingen. Hoe spreekt God tot de gemeente in Handelingen? In Handelingen 15.
Door een brief?
Door een brief, ja.
En die werd door de geest geleid opgeschreven.
Ja, precies. Precies. Handelingen 15 is het apostelconvent, hè? In Jeruzalem. De broeders waren bijeengekomen en er worden bepaalde conclusies getrokken. Ze stellen dat op schrift en dat wordt eigenlijk weer per brief weer verteld aan de gemeente in de omgeving. Dus God gebruikt dan mensen, die gebruikt die vergadering, die bijeenkomst en daardoor spreekt God tot de gemeenten. Gemeente in Efeze. Hoe spreekt God tot de gemeente in Efeze? Ja?
Ja, hij sprak in ieder geval, Paulus die sprak in de synagoge.
Ja.
Hij werd wel vrij moeilijk voor 3 maanden lang. Hij probeerde hem te overtuigen. Wist wat zou kunnen doen. Kijk naar andere dingen.
Ja, precies. Paulus was daar in Efeze, 3 maanden lang in de synagoge en hij sprak daar het woord van God. Ja, Handelingen.
Uiteindelijk sluit dat gedeelte natuurlijk af met die oren heeft die horen wat de geest op de gemeente zegt. Dat is natuurlijk de tekst die veel vaker voorkomt.
Ja.
Wij kwamen wel tot de conclusie, dit zegt iets over onze hartsgesteldheid. Dus hebben wij een binnende hartsgesteldheid en verwachten we het dus ook dat we het echt voor horen krijgen?
Ja.
Leeft het bij ons?
Ja.
Anders kunnen we deze dingen allemaal doen, maar als het uiteindelijk niet binnenkomt.
Ja, precies. Daar gaan we ook een beetje mee afsluiten deze ochtend. Van, je zegt van, leeft het bij ons? Openbaring zegt, wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. God spreekt. Echt ook tot jou en tot mij. En wij struggelen er wel om dat te interpreteren, om dat te verstaan en te begrijpen. Maar misschien nog wel meer om te gehoorzamen. Misschien vinden we dat nog wel het moeilijkst soms. Om er echt voor open te staan. Goed, we gaan wat conclusies trekken. Hoe spreekt God tot zijn volk, tot zijn kinderen op veel verschillende manieren? Nou, wat hebben we allemaal gezien? God spreekt met een hoorbare stem. Heel vaak bij leiders in het Oude Testament. Mozes, Abraham, Elia, Jesaja en noem zomaar op. Soms ook in een soort conversatie, dat ze echt in gesprek zijn. God spreekt via een persoon. Dat zien we denk ik in het Oude en Nieuwe Testament heel sterk terugkomen. Dat God spreekt tot een leider en die spreekt op zijn beurt weer tot het volk. Tot het volk Israël of tot de gemeente. Die geeft de woorden van God door. Belangrijk om ook te beseffen, dat zijn ook de woorden van God. Wij denken misschien snel van, hoe spreekt God tot zijn kinderen? Oh, dan is het alleen maar zo, van tussen mij en God persoonlijk. Maar het is heel vaak ook door anderen heen. Of in dit geval ook door de leiders, door de profeten heen. Door natuur, door stilte. Daar besteed ik vanmorgen verder niet zo heel veel aandacht in het verhaal, maar... Dat is wel een belangrijk element. God spreekt, zeggen ze wel eens, door de natuur en door de schriftuur. Maar de natuur, de schepping van God, spreekt echt van God. Ik kan er zelf erg van onder de indruk komen in welk jaargetijde ook als ik buiten ben. Maar ik geef daar verder niet veel aandacht aan, maar ik wil dat hier wel noemen. Ja?
Ja, hoe zit de verhouding stilte en tot wel ook natuur geweld? Want... De Heilige Geest kwam bijvoorbeeld in een grote wind en de vuur klopt ook best wel, nou ja, het zal niet heel weinig geweest zijn, maar. En toch zeggen we ook wel dat God juist spreekt van stilte. Dus het een sluit het ander dan toch niet uit.
Nee, God spreekt door stilte, maar toen, nee zeker hoor, kijk, we hebben gelezen van Elia, waar God in de stilte spreekt. Maar als je leest in het volk Israël, als ze de 10 geboden krijgen en ze staan onderaan die berg aan die Horeb, wat horen ze dan? Donder, onweer, huiveringwekkend. Dat is ook God. Snap je? Dat is ook het spreken van God. Dus het is inderdaad niet alleen die stilte, niet alleen het lieflijke, maar ook het imponerende en het indrukwekkende. Ook daardoor spreekt God, ja. God spreekt door het geschreven woord, de Torah, dus de wet van God, de eerste 5 boeken en de profeten, toen specifiek tot het volk Israël. Door een droom of een visioen, hebben we gezien. Dat zien we denk ik wat vaker in het Nieuwe Testament, maar soms ook in het Oude Testament. Bijvoorbeeld ook Jacob, die ligt te slapen op die steen en dan die droom heeft van die ladder met die engelen. Dus dat zien we ook in het Oude Testament, maar ik denk in het Nieuwe Testament iets vaker. Of door een engel, dat zien we ook vaak in het Nieuwe Testament. Ik zei al rondom de geboorte van de Heer Jezus. Maar ook in Handelingen, in het Bijbelboek Handelingen zien we regelmatig bij verschillende personen dat God tot hen spreekt of door een visioen of door een engel. Door een medegelovige, dat hebben we in Handelingen heel vaak gezien. Dat God spreekt door een broeder of door een zuster, door iemand in je omgeving. Door overtuiging en leiding van de Heilige Geest. En dit zien we echt sterk in eigenlijk de periode na Handelingen. Zien we heel sterk toenemen. En ook in de periode vandaag de dag waarin we nu leven. En door gesproken onderwijs. Dat zien we de hele Bijbel door, hè? Oude Testament, Nieuwe Testament. Overal zien we dat God daardoor spreekt tot de mensen. En de brieven. Moest je nog even blijven staan voor iemand? Ja? Jullie krijgen de PowerPoint toegestuurd, hè? En misschien als je als gast hier vandaag bent en je wilt hem ook, mail ons even, dan kun je hem ook gewoon krijgen. Dat is geen groot geheim. Oh, sorry, hij is er nog niet. Deze wilden jullie zien. Ik zit niet op te letten. Die was het. Ik praat wel, maar ik moet wat doen. Oké. Is er een verschil tussen Oude en Nieuwe Testament en het spreken van God? Wat denken jullie? Ja. En waarom ja?
De geest van God die in u komt, die in het Oude Testament heel sporadisch bij mensen en het Nieuwe Testament is toch in elke geloof.
Ja, vind ik een mooi antwoord. Je zegt de geest van God die in je komt, in iedere gelovige. In het Oude Testament is dat eigenlijk op een leider, heel sporadisch. Dus daarvan zeg je, dus echt een verschil. Ja, heel mooi, terecht denk ik ook. Ja? Ja?
Jezus zelf ging toen natuurlijk ook op aarde en die kreeg ook heel veel. Ze was daar met zijn vader en die liet ook echt zijn vader zien. En die eeuwigheid ook in de vader.
Ja, door een menswording van Jezus. God komt onder de mensen wonen en Jezus is God en spreekt de woorden van God. Zeker, ja. Zeker, ja. Ja.
Door de ontstaankoming van de Bijbel, zeg maar, is het geschreven woord. Dus naarmate het Bijbel vol wordt, zien we dat God spreekt en ook als een woord komt.
Absoluut.
Geen spreken meer kan zijn binnen de Bijbel ingaan.
Ja, dat vind ik een belangrijk punt wat je noemt, Germie. Je ziet inderdaad dat met het tot stand komen van de Bijbel, bedoel, bij Abraham was er geen Bijbel, er was niks. Mozes is de eerste die dingen op ging schrijven. Dus er was ook niks, waardoor niks anders, als het ware, zou je kunnen zeggen. Dus God sprak heel vaak rechtstreeks. En naarmate die Bijbel voller wordt, de Bijbelboeken ontstaan en dat op schrift gesteld wordt, is dat steeds meer de prominente manier gaan worden waardoor God spreekt. En nu is die Bijbel, die kanon, is compleet. Ja, gaan we zo nog wat van zien. Ja. Iemand anders nog? Ja?
Ja, ik denk ook in de Oude Testament, als je ook een bemiddelaar, een hoogpriester,
ja.
Een profeet.
Ja.
In het Nieuwe Testament zegt de mijn schaap, hoor mijn stem.
Ja.
We hebben Jezus daar, en we
kunnen rechtstreeks. Ja. Je zegt in het Oude Testament was er een tussenpersoon nodig, een profeet. Waar de God sprak tot die profeet en die sprak weer op zijn beurt tot het volk. Hij zegt, nu spreekt God ook persoonlijk tot ons. Ja, dat zei Johan ook. Ja, mooi. Nou, even nog wat conclusies. Oude Testament is vaak een hoorbare stem. Nieuwe Testament wat meer dromen, visioenen of ook in Handelingen spreken en leiding van de Heilige Geest. Dus God die tot de profeet spreekt, Oude Testament zie je sterk. Of God die spreekt door een engel of een droom en dan tot de persoon. Wat wel opvallend is, is dat God in de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament eigenlijk allebei... Ja, hier nog een vraag?
Ja. Kijk, je hebt opgenomen dus door overtuiging, leiding van...
Ja.
Waarom zie ik zo vaak dat er lacherig wordt gedaan over, ja, God sprak tot mij.
Ja.
Want dan is het is een bepaalde groep dan.
Ja.
Groepen.
Ja.
Van, ik kan het alleen uit de Bijbel halen.
Ja. Ja.
Maar ik geloof, ik weet niet, misschien heb ik het ooit gelezen of zo, maar ik weet niet.
Ja.
Ik geloof juist dat we zijn geschapen om met God te communiceren.
Ja.
En ik ga daar zelf zo ver in.
Ja.
Dat wij het maximum van God zijn. Hij verlangt naar gemeenschap met ons.
Mm-hmm.
En eerder zo moeten kunnen begrijpen dan u. Weet je, dus een mens. Dus, maar waarom wordt het in bepaalde groeperingen zo lachelijk over gedaan? En van ja, dat is zweven.
Mm-hmm.
Dat je God dan tekort doet. Net of hij zo'n afstand van zijn kinderen en het moet zo moeilijk zijn.
Ja, ik ga even proberen samen te vatten wat je zegt. Je zegt van, God zegt tegen mij, daar kun je, je zegt soms wordt daar lacherig over gedaan.
Vaak.
Alsof God dat niet doet op die manier.
Nou, kijk, ik ervaar het niet persoonlijk.
Ja.
Dat mensen dat tegen mij
zeggen. Ja.
Ik deel dat niet.
Ja.
Zo. Maar ik zie posts wel eens of dingen.
Ja.
Ook wel op Facebook van bepaalde groepen ook.
Ja.
En dan dat ze echt ontzettend erover lachen en dat het belachelijk is.
Ja. Ja.
Dat het gewoon van de duivel is. Want de enige manier dat God met je communiceert is via
de Bijbel. Ja, precies. Ja.
Ook voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden, hoe deden de christenen het dan?
Ja.
Zoals in Handelingen.
Ja. Ik vind dit wel een belangrijk punt wat je noemt. Ik begon natuurlijk deze ochtend met de woorden van God zei tegen mij dat. Of God liet me zien dat. Ja. Dat kan, hè? Het kan zijn dat je echt ervaart, God zegt dit tegen mij of God maakt dit mij duidelijk. Ik ga nu op dit moment niet volledig op in. Het tweede uur ga ik hier nog wat dichter op in. Ook in de verhouding woord en geest, hoofd en hart, want daar heeft dit punt mee te maken. Hoe werkt God en hoe staan die twee met elkaar in verhouding en welke spanningen kunnen daar ontstaan? Dus als je het goed vindt, dan parkeer ik het nu eventjes, maar ik kom hier straks op terug. Want het is wel een belangrijk punt. Hoe we hierover spreken en hoe we hiermee omgaan. En ook dat we zien, denk ik, hoe verschillend mensen hierin kunnen zijn. Dat we proberen om elkaar een beetje te begrijpen en te luisteren. Dus ik kom hier zo op terug. Hoe spreekt God? Oh ja, dit wil ik nog even zeggen. Wat we zien in het Oude Testament en het Nieuwe Testament is dat God primair spreekt tegen de geestelijk leidinggevende. Dus Mozes, Abraham, Petrus, Johannes en vaak via hen weer tot de menigte, tot het volk, tot de gemeente. Nou, zij spreken dat. Dus dat zie je hier. Zij spreken het woord van God tot de groep. Israël en gemeente spreekt God vaak door het geschreven woord. En dit vind ik een belangrijk principe. Laten we even bladeren naar 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Het gedeelte dat gaat over de instelling van het avondmaal. Maar ik denk de verzen die daar worden genoemd, dat het ook als een algemeen principe geldt. Wie wil 1 Korinthe 11 vers 23 lezen?
Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd brood nam.
Dankjewel. Dus Paulus zegt hier, hij zegt, ik heb van de Heer ontvangen, zo, ik heb van de Heer ontvangen en dat heb ik aan jullie overgeleverd. Nou, dat gaat hier specifiek over het avondmaal. Maar dat is denk ik een algemeen principe als het gaat ook om het spreken van God in de Bijbel, het woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, opgeschreven. Dat zijn de woorden van God tot jou en tot mij. Zo zien we hier, persoon schrijft op in de Bijbel en het is beschikbaar, God spreekt tot iedereen. En dit vind ik nog belangrijk om te noemen, het verschil tussen oude verbond en nieuw verbond. En dat noemde Johan net ook en Germie zei er ook iets over. Hebreeën 8 zegt, en zij zullen beslist niet en ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij alle zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Dit is echt een groot verschil tussen oude verbond en nieuwe verbond. En het is echt belangrijk dat het kwartje landt, dat je dat als het ware beseft. Wat zagen we vaak in het Oude Testament? God sprak tot de apostel, of ook het Nieuwe Testament, begin Nieuwe Testament, tot de apostel. En die sprak op zijn beurt tot de gelovigen. Maar wat is het nieuwe verbond? Het nieuwe verbond is eigenlijk dit. Dat God rechtstreeks tegen die gelovigen spreekt. Dus niet alleen via de leiders, maar ook rechtstreeks. Eigenlijk, even als je dit leest, zit hier een beetje een beeld in van een gezin, hè? Van klein tot groot. Het oude verbond is eigenlijk, God spreekt tot de vader en de vader spreekt tot de kinderen. Zo werkt God, zo spreekt God. Het nieuwe verbond is, God spreekt tot die vader, maar God spreekt ook rechtstreeks tot die kinderen. Persoonlijk. Heel dichtbij. En dat vind ik zo mooi. Wat staat er dan? Van klein tot groot. Dus je zou bijna kunnen zeggen, God spreekt zo graag tot die kleine kinderen. Niet alleen tot die grote geestelijke volwassen mensen, maar ook gewoon tot die jonge, prille gelovigen. Geestelijk jonge mensen of misschien ook nog wel heel fysiek jonge mensen. En dit is echt iets nieuws in het nieuwe verbond. Dat het voorhangsel open is. En niet alleen die hoge priester één keer per jaar naar binnen kan komen in het heilige. Maar dat iedere gelovige door het geloof kan naderen tot de troon van genade. Mag komen in de nabijheid van God. En het voorhangsel, dat scheurde van boven naar beneden. Hè? Dus wie liet het scheuren? God. Dus daarmee nodigt God eigenlijk uit. Hij zegt welkom. God wil ons ontmoeten en tot ons spreken. En onder het nieuwe verbond komt dat echt bijzonder dichtbij. Ja?
Hoe zie je dat dan, dat God tot de dwaasheid van de prediking tot ons spreekt?
Dat God tot de dwaasheid van de prediking tot ons spreekt, hoe ik dat zie. Nou weet je, kijk. Ja, maar kijk, wat ik net noem onder het nieuwe verbond, dat is iets wat erbij komt. Dus eigenlijk het voorhangsel wat open gaat en we kunnen dichtbij komen. De prediking en onderwijs blijft ook gewoon staan. Want dat zie ik in, bedoel, wat zien we hier in de Bijbel? Na Handelingen komen er nog heel veel brieven. Het is niet dat God zegt, nou Petrus, Paulus, die brieven hoef je niet meer te schrijven, want ik spreek wel rechtstreeks tot mijn kinderen. Dus de belangrijkste manier, ook denk ik qua de leerstelligheid, het onderwijs, dat doet God vaak echt door prediking en door onderwijs. Maar ik denk ook juist die persoonlijke omgang en nabijheid, die intimiteit, dat is onder het nieuwe verbond heel dichtbij gekomen. Maar niet in plaats van het ander. Het is iets wat erbij komt. Ja. God spreken heeft een doel, een plan. Hoe doet hij dat? De mensen die hier tweedejaars zijn, die kennen dit dingetje als het goed is. Ja, ik zie sommige mensen al heel instemmend klikken, dit komt van Veritas. Dus als je nu eerstejaars bent, dan ga je dit volgend jaar ook zien. Of als je misschien vandaag gast bent en je loopt mee en je doet mee, dan zie je dat ook. God spreekt. God heeft een doel en een plan. En dat plan, je zou dat kunnen vergelijken, die eerste balk die je schuin. En je zou dat kunnen vergelijken met een dimlicht. Wat aan het begin heel zwak is. En gaandeweg de geschiedenis wordt er steeds meer zichtbaar en duidelijk van het plan van God. En werkt het steeds meer toe naar de persoon en de komst van de Heer Jezus. Hij heeft een boodschap. En dit is de tekst die onze broeder net noemde. Uit Hebreeën. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had. Dus God sprak. Je hebt ook spreken van God. God sprak tot de vaderen, tot de profeten. En dat werkt toen naar het kruis. Het tweede deel van die tekst uit Hebreeën, dat zegt, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken, leer het woordje spreken, gesproken door de Zoon. Dus God sprak tot het volk door de profeten, Hij zegt, en nu met de persoon, de komst van de Heer Jezus, is eigenlijk het licht op zijn felst. Meer licht komt er niet. Helderder wordt er niet. Het is belangrijk om te beseffen, hè? Meer licht komt er niet. Alles wat God wil zeggen, zegt hij in Jezus. Daarom is die balk, na Jezus, gaat hij ook recht. Want wat doen de evangeliën, wat doen de handelingen, wat doen de brieven? Die leggen eigenlijk uit wie Jezus is. Eigenlijk vertellen die, dit is Jezus, dit heb je in hem ontvangen, deze heerlijkheid bevat, omvat, is in Jezus. Dus het is niet eigenlijk nog nieuwe openbaring, het is eigenlijk uitleg van alles wat en wie Jezus is. En wat dat impliceert voor ons leven. God spreekt door Jezus. Een tekst uit Petrus, daar staat, en we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed op daarop acht te slaan als een lamp die schijnt in de duistere plaats. Dus wat hebben we daar? Daar hebben we de Bijbel. En ik denk op macroniveau, dus op, als het ware op grote schaal, is alles wat God wil zeggen tot ons als mensen, dat zegt hij door de persoon van Jezus, de komst, de menswording, de heerlijkheid van God die onder ons gewoond heeft, en door het woord van God en de Bijbel. Eigenlijk kunnen we stellen, meer heeft God niet te zeggen. Meer hoeven we ook niet, denk ik, te verwachten of te verlangen. Daarmee doe ik niet die intimiteit tekort, hè? Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar dat is wat God te zeggen heeft. Op microniveau, en daar gaan we tweede uur meer op in, is die persoonlijke nabijheid. Hoe werkt dat? Ik heb hier een citaat van John Stott. Die zegt, Gods wil is niet iets wat we moeten raden of naar moeten zoeken als een verloren schat. Hij heeft het aan ons geopenbaard in zijn woord en de persoon van de Heer Jezus. We gaan bijna afsluiten, het eerste uur. Voordat we dat gaan doen, gaan we nog een kort filmpje zo kijken. Want misschien zegt een van jullie, ja, moet je eens luisteren. God spreekt toch ook heel vaak door dromen en door visioenen. Daar geef ik vanmorgen niet zoveel aandacht aan. Maar ik geloof, ik wil wel beamen dat dat zo is. Ook is het zo dat God heel persoonlijk tot ons kan spreken. Dat is een klein voorproefje straks voor tweede uur. God kan soms echt persoonlijk tot ons spreken. Door een droom. Of misschien bijzondere dingen die je ziet. Waar het denk ik ook heel vaak gebeurt is bij mensen in moslimlanden. Dat horen we denk ik ook vaak om ons heen. Hè? En het meest opvallende vind ik dan vaak van, vaak zijn dingen die zij dromen of die zij zien, heeft vaak te maken of met een boek of met de Heer Jezus. Dus of met de Bijbel of met de Heer Jezus. En vaak is die droom of dat visioen, dat wat ze zien, dat wat ze meemaken, een soort trigger of een soort opstapje, een aanleiding om te gaan zoeken. En krijgen ze een Bijbel of komen ze in contact met christenen. Maar vaak is dat iets om als het ware hen ervan te overtuigen van het bestaan van God. En te spreken door de Bijbel. Dus we gaan een filmpje kijken en daarna gaan we het eerste uur bijna afsluiten.
This is the extraordinary story of God speaking through a vessel no one expected, opening doors to a tribe in desperate need of the gospel. The Maasai tribe spans across Kenya and Tanzania with a population of almost 2 million. They are deeply spiritual people and follow the guidance of the Loibans, spiritual leaders and prophets of the tribe. The heart of the tribe is in Loida, a remote region of Kenya, near the Great Serengeti and the Maasai Mara Game Reserve. The area is difficult to access because of poor roadways and dangerous wildlife. It's here we find the Maasai leadership. The chief Maasai Loiban is the most respected authority among the community. His decisions guide the entire Maasai nation, and he uses his gift of prophecy to influence his people.
The chief Loiban prophesies to the community. He tells the community things that are to come. He tells them there could be a drought. He tells them there could be a lot of rain or there could be a disaster in the waiting. And the community prepares for this disaster because he prophesies, he sees things ahead.
Years ago, Chief Masai Loiben had a vision of a dangerous red book.
Said, I could see a red book coming. And this book is will threaten my powers. It will weaken my authority. So he was against it. He didn't like it. We faced a lot of opposition trying to establish churches around there, which is still a challenge up to now. But the Lord has given us some breakthrough. God moved mountains in the chief's heart, showing him the truth about the Red Book. Now, the word of God will be welcomed into the tribe and influence thousands of Maasai people.
The fact that we as Bible League have been able to go there and meet their key leader and give the Bible, that to them speaks volumes. Because they look at it, their leaders are key in terms of giving direction for the community. So if their leader can actually talk about having prophesied about the Red Book, and a couple of years down the line, this is actually being fulfilled. Now it's open for them to actually take the Red Book. Why? Because the leader received it. And the leader had already seen this in a vision a couple of years back. So for them, they look at it like, if the leader has taken the step, then I should also take the step.
Bibilia hii nyekundu kufika kwa Masai ilikuwa ni kama msaada ama ilikuwa ni kama kuokoa. Sasa wakati Bibilia imefika kwetu, ndio wakatambua kuna Mungu. Ndio sasa wakaanza kupata hii msanyiko mfano kama hii.
While the chief's acceptance of the Bible has had a major impact on the community, there is more work to be done. Many Maasai have yet to hear the life-changing message found in the Word of God. People across Africa, from the remote villages to the urban capital cities, are in need of Bibles.
The need for more Bibles is huge. The moment you begin to visit churches, the moment you begin to talk to pastors, different church leaders, the moment we actually sit in a church service and you realize there are very many people who don't have a Bible, even in Kenya, then you realize the need is huge.
You can help fill this need. By donating to Bible League International, you are putting Bibles in the hands of people eager to know God, people who would have no access to God's Word without your help. You can make a difference. Join us today in spreading the good news across Africa.
People are so thirsty and hungry to have the Word of God here in Loita. And not only here in Loita, but I'm now getting calls from the neighborhood, all over Maasai land, telling me, oh, how can we get this Bible? The land is thirsty for the Word of God. And I think it's the right time when we need to avail it more, because people are ready to read the Word of God.
Bijzonder aan dit filmpje en aan de boodschap hiervan vind ik, is dat God deze man, eigenlijk die geestelijk leider, een soort visioen, een beeld laat zien van een rood boek. En dat hij eerst weerstand voelt, want hij beseft, dit zal mijn eigen macht en invloed doen afnemen. Maar uiteindelijk dan komt dat boek daar het woord van God. En dan komt daar wel door strijd, maar zo'n openheid voor. Dus hoe spreekt God tot die mensen? Allereerst denk ik door die droom van die man, die visioen. En uiteindelijk komt het woord van God daar en komen vele mensen tot geloof.